Welkom bij weer een nieuwe, diepe duik in de materie.
Zeker weten.
Vandaag gaan we het hebben over een behoorlijk fascinerend en actueel document.
Dat kun je wel stellen, ja.
Specifiek kijken we naar het Trump-dossier 2015-2029 en dan hoofdstuk 23.1. En voor de context, we zitten vandaag op 25 juli 2026.
Klopt helemaal.
En voordat we er echt helemaal induiken, even een korte disclaimer voor jou als luisteraar. We behandelen vandaag nogal politiek beladen thema's.
Ja, we hebben het over geopolitieke aardverschuivingen.
Zeker, maar we kiezen absoluut geen kant. We onderschrijven geen enkel standpunt. We leggen puur de feiten en de observaties uit het brondossier op tafel. Gewoon compleet neutraal.
Precies, we zijn puur de boodschappers van wat er in die bronnen staat. Geen politieke agenda hier.
Nee, inderdaad. En wat er in die bronnen staat is echt niet mis. We hebben het over Operation Midnight Hammer.
Een absoluut kantelpunt.
Absoluut. Dat was op 21 juni 2026 een directe Amerikaanse militaire aanval op Iraanse nucleaire installaties.
En dat is echt ongekend.
Ja, en de grote paradoxale vraag, zeg maar de rode draad door dit hele dossier, is toch wel, hoe rijmt een president die de kiezers letterlijk no new wars beloofde, dat met het starten van, een van de grootste militaire conflicten van deze eeuw?
Ja, dat wringt aan alle kanten.
Want geen nieuwe oorlogen en dan gooi je opeens bommen op nucleaire installaties.
Ja, licht dan maar eens uit.
Het klinkt een beetje alsof je met dynamiet de halve fundering van je huis opblaast om van een muizenplaag af te komen, weet je wel. En dat je het dan een kleine verbouwing noemt.
Ja, dat is eigenlijk een hele treffende vergelijking.
Waar ligt tegenwoordig dan nog de grens, hè, tussen een militaire actie en een oorlog?
Vanuit het perspectief van de regering was dit dus absoluut geen oorlog. Zij framden het intern als een beperkte militaire actie.
Beperkt? Na zo'n gigantische aanval?
Ja, het klinkt bizar, maar hun redenering was dat ze puur een acute veiligheidsdreiging wilden wegnemen. Verder een nucleaire proliferatie voorkomen, dat was het doel.
Oké, dus preventief ingrijpen?
En omdat ze geen duizenden grondtroepen stuurden, noemden ze het beperkt. Het illustreert echt die immense spanning tussen verkiezingsretoriek, dus wat de kiezer wil horen.
Ja, want de Amerikaanse kiezer is wel echt klaar met die eindeloze oorlogen.
Absoluut, dat sentiment leeft in Iran. Men wil geen nieuw Irak of Afghanistan. Maar aan de andere kant heb je de reële regeringsverantwoordelijkheid. De inlichtingen en veiligheidsdiensten die zeggen, luister, we hebben hier een urgente nucleaire dreiging en daar moeten we nu iets mee.
En dan kom je in een soort politieke spagaat terecht.
Precies. Hoe los je dat op? Door het een kinetische diplomatieactie te noemen in plaats van een oorlog?
Ja, en dan krijg je dus dat soort semantische spelletjes.
Exact.
Maar goed, je gooit dus die bommen of kruisraketten, whatever ze gebruikt hebben. En dan? Je kunt dat niet zomaar afkaderen, toch?
Nee, en daar duikt het dossier heel diep in. Die onzichtbare schokgolf die daarna ontstaat. De rimpelingen in de geopolitieke vijver, zeg maar.
Ja, want de impact was veel en veel groter dan alleen dat fysieke militaire doelwit.
Vele malen groter.
Het dossier noemt expliciet 5 belangrijke landen in deze dynamiek. De VS, Iran natuurlijk, Israël, Rusland en China.
De absolute hoofdrolspelers, ja.
En de gevolgen wereldwijd. Ik las in de bronnen dat de energieprijzen echt direct door het dak gingen.
Ja, logisch ook.
En de financiële markten natuurlijk compleet in paniek. Maar hoe vertaalt één zo'n gerichte actie in het Midden-Oosten zich binnen een paar uur in een soort wereldwijde economische hartstilstand?
Dat heeft alles te maken met onze hedendaagse supply chains. Die zijn hyper geïntegreerd.
Ja, alles hangt met alles samen.
Precies. Het gaat niet eens alleen om de fysieke stroom van olie door de straat van Hormuz. Zodra zo'n aanval begint, herberekenen de algoritmes op de financiële markten direct het geopolitieke risico.
Oké.
En dan schieten bijvoorbeeld de verzekeringspremies voor olietankers in die regio gigantisch omhoog.
Oh wauw, dus schepen varen gewoon niet meer uit omdat de verzekering onbetaalbaar wordt.
Exact. De verzekering wordt soms duurder dan de lading zelf. En dan stopt het gewoon. Zo creëer je een acute blokkade zonder dat je ook maar 1 zeemijn in het water hoeft te leggen.
Bizar eigenlijk hoe dat werkt. En wat ik ook echt een fascinerend detail vond, was dat die actie de ontwikkeling naar een multipolaire wereldorde in een stroomversnelling bracht.
Ja, dat is een cruciaal inzicht uit het dossier.
Maar daar heb ik wel even een vraag over. Want je zou toch denken dat als de VS zo hard en succesvol uithaalt, dat dat afschrikkend werkt?
Dat zou je in theorie denken, ja.
Waarom zorgt één zo'n gerichte actie er dan voor dat de wereldorde kantelt? En dat rivaliserende grootmachten overal opeens meer macht naar zich toe trekken?
Nou, je moet het eigenlijk zo zien. De VS focust zich op dat moment helemaal op dat ene loodzware conflict met Iran.
Ja.
En dat slurpt al hun diplomatieke en militaire bandbreedte op. Het Amerikaanse kapitaal is eindig, hè?
Dus ze kunnen nergens anders ter wereld meer goed opletten.
Precies. Als je al je energie op één plek richt, ontstaat er ergens anders een vacuüm.
Ah, en daar springen Rusland en China dan in.
Exact. Ze hoeven niet eens militair de confrontatie aan te gaan. Ze vangen gewoon de ruimte op die de VS achterlaat.
Wauw. En bieden ze dan ook alternatieven aan voor die landen?
Zeker. Ze bieden opeens alternatieve financiële structuren aan voor landen die de westerse sancties willen ontwijken. Ze positioneren zichzelf als stabiliserende krachten, terwijl de VS vastzit in dat escalerende conflict.
Het is dus een hele pragmatische overlevingsstrategie van die andere staten.
Helemaal.
En om die enorme zwaartekracht van dit moment in 2026 te begrijpen, dwingt het dossier ons ook om in de achteruitkijkspiegel te kijken, toch?
Ja. Historische patronen herhalen zich continu.
Ze noemen een paar bekende of beruchte voorbeelden. De Cuba-crisis uit 1962, de Golfoorlog, de Irak-oorlog en natuurlijk de aanval op generaal Qasem Soleimani in 2020.
Klopt. Allemaal momenten waarop beleidsmakers dachten dat ze de controle hadden.
Maar die Cuba-crisis, dat was toch vooral strak staren naar elkaar tot de Sovjets knipperden?
Kennedy en Khrushchev begrepen elkaars absolute rode lijnen helemaal niet goed. En dat trekt het dossier door naar Midnight Hammer.
Oh, dus de VS dacht in 2026 dat Iran wel zou inbinden na die aanval.
Ja, ze gingen uit van afschrikking. Maar voor de tegenstander was de integriteit van het nucleaire programma misschien wel niet onderhandelbaar. Brinksmanship werkt alleen als beide partijen de escalatieladder hetzelfde interpreteren.
En dat is in de praktijk dus vrijwel nooit zo.
Ja, zelden of nooit.
Ja, en dan heb je ook nog de lessen uit de Irak-oorlog in 2003. Dat is echt het klassieke voorbeeld, toch?
Zeker. Als de planning voor de day after faalt, dan krijg je dit.
Want het militair uitschakelen gaat vaak wel goed. De bommen vallen waar ze moeten vallen.
Maar het vacuüm daarna, de sociopolitieke kettingreactie, dat wordt structureel onderschat. In Irak leidde dat tot jarenlange asymmetrische opstanden.
En datzelfde patroon zagen ze in 2006 weer.
Ja, en vergeet de uitschakeling van generaal Soleimani in 2020 niet. Dat was eigenlijk de blauwdruk voor gerichte precisieaanvallen op staatsniveau.
Oh ja, toen dachten ze. We kunnen een hoge generaal uitschakelen zonder een wereldoorlog te starten.
Precies. Dat normaliseerde staatsgeweld net onder de drempel van een officiële oorlog. En die logica hebben ze vervolgens opgeschaald naar deze nucleaire installaties.
Maar het opschalen van zo'n gok is exponentieel gevaarlijk.
Inderdaad. Je kunt de elasticiteit van geopolitieke tolerantie niet oneindig blijven oprekken. Ooit knapt dat elastiekje.
Ja, logisch. Er stond een quote in dat hoofdstuk die dat echt perfect samenvatte, vond ik.
Welke bedoel je?
Even kijken, ik heb het genoteerd. Geschiedenis beoordeelt oorlogen niet alleen op de eerste bom die valt, maar op de blijvende gevolgen die zij nalaten voor landen, samenlevingen en de internationale orde.
Nou, prachtig verwoord. En de harde waarheid.
En als je daarover nadenkt en jij als luisteraar, stel jezelf die vraag ook eens. Wat blijft jou het meeste bij van zo'n grote gebeurtenis?
Vaak is dat niet de initiële explosie op het nieuws.
Precies. Is het die eerste schokgolf op tv? Of is het feit dat je jaren later nog steeds de gevolgen in je eigen portemonnee voelt?
Ja, de energierekening die onbetaalbaar is.
Exact. Of dat de toeleveringsketens verstoord zijn en boodschappen duurder worden. Dat is toch wat echt blijft hangen? De wereld verandert permanent door die rimpelingen in de vijver.
Helemaal mee eens.
Nou, het is best een intens onderwerp.
Zeker, maar het dossier legt het feilloos bloot en vat het objectief samen.
Ja, als we het moeten samenvatten, de auteurs gaven dit hoofdstuk 23.1 een historische relevantie van, 5 uit 5 sterren, de maximale score.
En volkomen terecht. Operation Midnight Hammer is gewoon het ultieme knooppunt.
Alles kwam daar samen, toch?
Ja,
Militaire strategie, economische belangen en die constitutionele dilemma's van Trumps tweede termijn. Alles botste daar onlosmakelijk op elkaar.
Bizar. En ik wil de luisteraar eigenlijk afsluitend met een prikkelende gedachte achterlaten om zelf eens over na te denken.
Ik ben benieuwd.
Kijk, als zo'n zogenaamde beperkte militaire actie tegenwoordig de hele wereldhandel platlegt, de diplomatie ontwricht en zelfs de wereldorde permanent kan veranderen,
ja,
moeten we dan de hele traditionele definitie van het woord oorlog niet gewoon in de prullenbak gooien en compleet herschrijven?
Dat is een hele scherpe observatie. Wat is beperkt nog in een hyperverbonden wereld?
Precies, een lokaal conflict bestaat misschien wel helemaal niet meer. Goed om over na te denken.
Zeker weten.
Maar we zijn er voor vandaag helaas alweer doorheen.
Dat gaat altijd snel met deze dossiers.
Zeker, maar dit was pas de introductie. De volgende keer duiken we in hoofdstuk 23.2.
Ah, dan gaan we kijken naar de wortels van dat conflict.
Ja, de historische achtergrond. We gaan kijken naar de complexe, decenniale relatie tussen de VS en Iran, helemaal terug tot 1979.
Precies, hoe dat nucleaire dossier zich langzaam opbouwde.
Tot, die fatale junidag in 2026. Ik kijk er nu al naar uit.
Ik ook. Het belooft een fascinerende analyse te worden.
Heel erg bedankt voor het meeluisteren. Blijf kritisch nadenken. En tot de volgende keer.
Tot ziens.